kerkraad maakt u nog het volgende bekend. In ondertrouw zijn opgenomen Arjan van der Stel en Anne Noordegraaf. Hun huwelijk zal vrijdag 31 augustus worden bevestigd in de hervormde kerk de Westmaas door dominee Kaanvisser. Deze dienst begint om 3:15. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heilig avondmaal, wat over 14 dagen zal worden bediend. Op maandag 3 september is er gelegenheid voor degenen die belijdeniscatechisatie willen gaan volgen, zich aan te kunnen melden bij de kerkraad om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 34 en daarvan het 4e vers: des Heren engels schaart een onverwinbare wemelmacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Het 4e van 34. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 18, het 9e vers: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. En wat er verder volgt, en daarna lezen wij uit Gods heilig woord 2 Koningen 6, de versen 8 tot en met 23, wat ook de tekst voor de prediking is. We luisteren naar de wet, wij zingen het 9e van Psalm 18 en daarna 2 Koningen 6, de versen 8 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u dat gij door de plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel, en hij riep zijn knechten en zeide tot hem: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in het binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is de dood dan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke desnachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag en zie. De berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. En als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zeide: sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hem: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hem naar Samaria. En hij zeide: en het geschiedde als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: Heere, open de ogen van deze, dat zij zien. En de Heere opende hun ogen, dat zij zagen en zie, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elia: als hij hem zag, zal ik hem slaan? Zal ik hem slaan, mijn vader? Doch hij zeide: gij zult hem niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken, en daarin liet hij hem gaan. En zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de bendes des Syriërs niet meer in het land van Israël.
In onze voorbeden willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Kraaiveld, die afgelopen vrijdag bij het geopende graf hebben gestaan. En dan willen wij ook bidden voor zuster Van Wijk Smit, die ook in de achterliggende week opnieuw weer geopereerd moest worden. Ze hebben een hele moeilijke week achter de rug, maar tot nu toe heeft de Heere nog willen sparen en dragen. En dan zuster Tereost Meivogel, die lichamelijk steeds zwakker wordt en naar het einde toe gaat. Dankzegging willen we doen dat zuster W. Goudenhoed weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook willen we denken aan dat we allemaal weer thuis mogen zijn. Dus eigenlijk ben ik altijd weer blij omdat er geen ongelukken gebeurd zijn, gemeente. En dat we allemaal weer gedragen en gespaard zijn, zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. O Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als wij tot u naderen in het gebed. En Heere, zou u ons genadig willen zijn naar de grootheid van uw ontferming in Christus Jezus. En dat wij het toch deze dag weer mogen ontvangen als een weldaad van u. Het is de dag der dagen die Israëls God geheiligd heeft. De dag des Heren, waarin gij ons roept om naar uw huis te komen en ons te begeven onder de adem des geestes, namelijk uw woord. En geef dat wij dat woord toch lief mogen krijgen voor het eerst of bij vernieuwing. En nu staan wij op het punt om dat woord te gaan bedienen. En wij bidden u daarom om de opening van uw woord en de leiding van uw heilige geest. En dat uw knecht mag ervaren dat gij hem zalft en dat gij hem helpt. En ook wanneer wij luisteren naar het woord, dat het woord van God beslag mag leggen op ons aller hart en leven. Dat het woord kracht mag doen door het werk van de Heilige Geest. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En het gaat ook in onze tekst over dat zien en over het blind zijn. En dan belijden wij voor uw aangezicht dat wij blind zijn in hemelswegen. O, wilt u toch uit genade deze blindheid wegnemen, voor het eerst maar ook bij vernieuwing. Want ook na ontvangen genade, dan hebben uw kinderen daar last van die overblijvende blindheden. En wij bidden u, open toch onze ogen, opdat wij mogen zien. Vrees niet, want die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. En dat uw woord daarin open mag gaan, ook in bijzondere omstandigheden, wanneer er sprake is van moeite en van verdriet, van een overmacht waar we niet tegen opgewassen zijn. En Heere, wilt gij dan toch uit genade onze ogen openen voor de rijke inhoud van dit woord. En dat we dat ook persoonlijk in ons leven zouden mogen ontvangen, zoals die jongen van Elisa dat mocht ontvangen toen Elisa voor hem ging bidden, dat hij het persoonlijk ook mocht zien. Daar gaat het toch om. Opdat dat zien mag leiden tot de toevluchtneming tot u, o Heere. En dat niet alleen maar voor tijdelijke nood, maar ook voor onze geestelijke nood. Opdat wij leren de toevlucht te nemen tot die voorgestelde hoop, die alleen in Christus te vinden is, tot vergeving van al onze ongerechtigheden, maar ook tot vernieuwing van ons hart door het werk van de Heilige Geest. En Heere, dan dragen we elkaar aan u op, in moeite en in verdriet, in zorg en kommer. We bidden u of gij met de familie Kraaiveld wil zijn, nu het zo stil geworden is in het huis van onze zuster, nu ze samen ook met haar kinderen in de kerk mag zijn. Heere, wij bidden u of gij ook in haar hart dat wilt toepassen die met ons zijn. Die zijn meer dan die met hen zijn. Ja, Heere, geef toch dat zij in haar smart door u de Heere vertroost en gesterkt mag worden om het weduwkleed aan te trekken en zo voort te gaan, maar niet als iemand die alleen is, maar die door u de Heere ondersteund wordt en gesterkt. We bidden u dat voor alle weduwen en weduwnaren en alleenstaanden in ons midden, of gij hen dat wil schenken. God is aan mijn zij en hij ondersteunde mij. Heere, wij bidden u of gij ook met de zieken wil zijn die aan huis gebonden zijn. We bidden u of gij hen wil sterken in pijn En in moeite, we denken in het bijzonder ook aan onze zuster van Wijk. Tot nu toe hebt u haar willen dragen en sparen, hoewel het langs het randje is gegaan. Wat een spannende week hebben onze broeder en zuster achter de rug. En u hebt ze tot hiertoe gesterkt en gespaard. En wij bidden u voor hen, of gij ook met hen wil zijn, in het bijzonder ook met onze zuster, of gij haar krachten wilt herstellen, zodat ze langzamerhand beterschap mag ontvangen uit uw milde hand. Heer, maar bovenal dat zij beseft hoe kostbaar de genadetijd is. En wilt gij dan ook met uw Heilige Geest wonen en werken in haar hart. En dan bidden we u in het bijzonder ook voor onze zuster Thereos met haar man, die ook spannende tijden moeten meemaken nu ze te horen hebben gekregen dat er niets meer aan te doen is. En dat onze zuster Thereos wel terdege beseft dat zij sterven gaat. O Heere, wilt gij haar toch genadig zijn. Gij weet, Heere, wat zij roept. O, wij bidden u of gij antwoord wil geven. En of gij ook onze broeder wilt helpen om naast zijn vrouw te staan. Ook hij is oud. Geef ze kracht om dit vol te houden. En Heere, wees hen toch genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden. We mogen uw naam danken dat zuster gauw den Hoed weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U roept het daartoe. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Heere, wij bidden u of die woorden toch ook toegepast mogen worden in haar leven. Heere, geef verder ook beterschap. Zo hebt gij uw vleugelen over ons allen uitgebreid. We mogen weer thuis zijn. Hoewel er nog zijn die op vakantie zijn, wil u ook hen bewaren. Maar de meesten mogen weer thuis zijn. Er zijn geen ongelukken gebeurd in de kring van de gemeente. Want er zijn vele ongelukken gebeurd op vakantiebestemmingen. U hebt ons allen nog gespaard en gedragen. Wat een wonder. Daar willen we u hartelijk ook voor danken. En geef dat we dat ook beseffen. Nu staat er weer een nieuw seizoen ook voor de deur. Onze kinderen gaan morgen weer naar school. En wij bidden u of gij ook met hen wil zijn. En of u de juffrouws en de meesters weer kracht wil geven om hun taak met liefde op te pakken. En bescherm ook onze kinderen op de wegen die ze moeten gaan. Maar ook voor de zonde. En wij bidden u of gij ze wil helpen. Ook kinderen die er tegenop zien om weer naar school te gaan, wilt u ze helpen en sterken. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst. Wilt u ons niet doen naar onze ongerechtigheden, maar ons aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij Psalm 68, vers 1, 9 en 17. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 68, vers 1, de Heere zal opstaan tot de strijd en het negende Godswagen boven het luchtig zwerk. En het zeventiende, het is hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God, elk moet hem vrezen. 1, 9 en 17 van 68. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 91 vers 5. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Het vijfde vers van 91 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er wordt wel eens gezegd dat de woorden vrees niet 366 keer in de Bijbel staan. 365 dagen heeft een jaar, jongens en meisjes, en het schrikkeljaar 366. Ik heb natuurlijk die woorden niet geteld in de Bijbel. Maar er zit een gedachte achter. Namelijk deze gedachte, dat er dus voor elke dag zo'n woord in de Bijbel staat, vrees niet. Dat is een bemoediging voor een vreesachtig mens, die in zijn leven heeft geleerd om op de Heere te vertrouwen. Om het alleen van de Heere te verwachten. En dat woord, dat treffen we ook aan in onze tekst, een van die teksten. Als Elisa dan zegt tegen zijn jongen, vrees niet, want die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. En dan horen we hoe Elisa zijn jongen oproept om niet te vrezen. Dat schrijven we boven de prediking. Elisa's oproep tot zijn jongen om niet te vrezen. En aan een drietal gedachten. Ten eerste staan we stil bij waardoor er gevreesd wordt. Ten tweede, waarom er niet gevreesd hoeft te worden. En ten derde, hoe de vrees wordt weggenomen. En jongens en meisjes, dan moeten we het woordje vrezen dan hier ook vooral vertalen met bang zijn. Dan moet je maar ook goed luisteren als je daar ook soms last van hebt. Hoe Gods woord ook jou wil aanwijzen hoe je daarmee om moet gaan als je bang wordt, bang bent. Dus Elisa's oproep tot zijn jongen om niet bang te zijn, om niet te vrezen. Waardoor er gevreesd wordt, de oorzaak. Waarom er niet gevreesd hoeft te worden. En hoe de vrees wordt weggenomen. Elisa bevindt zich in het stadje Dothan, ongeveer 20 kilometer verwijderd van zijn woonplaats Samaria. En hij heeft inmiddels een andere opvolger voor Gehazi, een jongen die met hem meeloopt en hem helpt, assisteert. Hij wordt niet met name genoemd. En het is vroeg in de morgen dat deze jongen opstaat en hij loopt het huis uit waar Elisa overnacht heeft. En hij loopt naar de muur toe. En als hij dan vanuit de stadsmuur kijkt naar buiten toe, dan ziet hij opeens tot zijn grote schrik dat er een groot leger het stadje Dothan heeft omsingeld. En de angst vliegt hem naar de keel, want hij heeft direct in de gaten wat de bedoeling daarvan is, want hij ziet dat het Syriërs zijn. En het gaat als een flits door hem heen van deze Syriërs, die hebben het gemunt op ons, op mijn meester Elisa en op mij. Want wat wil het geval? Nu, de koning van Syrië, Ben-Hadad, is boos. En hij heeft de leiding van het leger bij elkaar geroepen. En hij zegt, er moet een verrader in ons midden zijn. Dat kan gewoon niet anders. En ze kijken allemaal verschrikt en verbaasd naar elkaar. Want dat is natuurlijk iets ergs. Wanneer er in een leger een verklikker is, een verrader. Ja, zegt koning Ben-Hadad, want het is zo als wij in een hinderlaag liggen aan de grenzen van Syrië en Israël, om de soldaten van Joram te overrompelen, dan blijkt dat er helemaal geen soldaten langskomen en dan liggen wij daar voor niets. En als we dan vervolgens een andere plek, een ander strategisch punt kiezen, om daar dan misschien de soldaten van Joram te overrompelen, dan overkomt ons weer precies hetzelfde. Dus hoe kan dat? We hebben dat al een paar keer geprobeerd. Dan moet het al een spion zijn die dat doorgeeft aan de koning Joram. Daar moet je niet langs gaan hoor, want daar ligt het vijandige leger klaar om je te overrompelen. Maar dan steekt een van de soldaten die leiding geven de vinger op en die zegt: mijn heer de koning, ik weet wat de oorzaak is. Nou, wat is de oorzaak dan? De oorzaak ligt bij de profeet Elisa. Want de profeet Elisa, die weet precies wat u in uw slaapkamer zegt. Dat is een uitdrukking om aan te geven dat de profeet Elisa de gedachten van koning Benhadad van Syrië kent en de beraadslagingen van deze koning, en dat hij die direct doorgeeft aan koning Joram. Zodat koning Joram er telkens op bedacht is waar het Syrische leger ligt. En dat gelooft koning Benhadad. Want Elisa is de profeet des Heeren. En met het licht van de Heere weet hij dat te vertellen aan koning Joram. En zo besluit koning Joram, zo besluit koning Benhadad om Elisa gevangen te nemen. En kijk, daar ligt dat grote leger van de Syriërs voor het stadje Dothan. Want één van de soldaten wist te vertellen dat Elisa zich ophoudt in Dothan. En als die jongen dat ziet, dan vliegt de angst naar zijn keel. Dan denkt hij: dit is het einde van mijn meester en ook van mijzelf. En hij rent naar het huis toe waar Elisa logeert. En hij doet de deur open en hij roept in angst: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Bange vrees bezet zijn hart. Ze kunnen niet meer aan het gevaar ontkomen. En hij heeft maar één gedachte: dit betekent het einde van ons leven. Hoe zullen wij doen? We kunnen niet meer ontsnappen. En dat is toch een logische gedachte, jongens en meisjes. Bange vrees, angst. Waar komt dat vandaan? Uw gemeente, dat is een natuurlijke reactie van ieder mens. En niet alleen van een mens, maar zelfs van een dier. Je moet maar eens opletten, jongens en meisjes, als het gaat onweer. Dan moet je eens opletten als er een dier in je buurt is, hoe een dier reageert. Een poes of een hond of een vogel. Zelfs dieren zijn bang voor onweer. En wij mensen, wij hebben dat ook in ons. Vrees voor een bepaald gevaar dat op ons afkomt, wat we niet in de vingers hebben en dat wij met geen mogelijkheid zien om daaraan te ontsnappen. Denk bijvoorbeeld aan de scheepslieden op het schip waar Jona ligt te slapen. Ze zijn ook bezet met vrees. Denk aan de Israëlieten als ze de Egyptenaren achter zich aan zien komen en zij bevinden zich voor de Schelzee en zij vreesden. En denk aan Jacob, terwijl hij een kind van God is, als hij hoort dat Esau in aantocht is, hoe bang hij is. Er is wel eens gezegd dat de beroemde Alexander de Grote geen vrees kende in de oorlog en dat hij daarom zo dapper was. Maar ten diepste is dat hoogmoed, om als een held te boek te staan in de geschiedenis. Maar elk mens heeft dat in zich, gemeen. Wie is er niet benauwd en angstig wanneer hij voelt dat er misschien wel een ernstige ziekte in hem is, en dat hij naar de dokter moet gaan voor de uitslag, dat hij van binnen voelt: wat zal er op mij afkomen? En wie is er niet bang wanneer de dood steeds dichterbij komt? Bij ons mensen is er zelfs vrees voor een mensje, een mensje. Wie vreest niet allerlei gevaren? En deze jongen van Elisa, hij is ook bang. En wat is hier de oorzaak van zijn angst? Dat is omdat hij blind is. Nee, hij is niet echt blind, jongens en meisjes. Want hij zag echt met zijn eigen ogen het gevaar op zich afkomen. Maar hij is blind voor de beschermende macht van God. En daarom roept hij direct: wat zullen wij doen? Hoe zullen wij doen? Dat is een angstkreet vanuit het ongeloof. Wat zullen wij doen? Wat voor menselijke krachten kunnen wij nu nog inzetten om ons hiervan te bevrijden? En u moet echt niet denken dat dat Gods kinderen niet kan overkomen. Want ook Gods kinderen kunnen zo bezet zijn door het ongeloof en het kleingeloof, dat ze met de discipelen roepen in de storm: meester, meester, wij vergaan. De angstkreet bij deze jongen, daar zit eigenlijk iets achter van: waar ligt nu onze kracht? En dat is bij alle angstkreten die bij ons bovenkomen. Als je ergens bang voor bent en het komt bij je boven, dat je dan eigenlijk je afvraagt van: waar ligt nu eigenlijk mijn kracht? En wie zal ons nu helpen? En wat is de oorzaak waarom ik nu zo bang ben? Waarom ik nu zo vrees? En laten we eens bij dat laatste stilstaan, gemeente. Nou ja, zegt iemand: dominee, dat is toch niet zo moeilijk om die oorzaak aan te wijzen. Dat is logisch. Als dat gevaar zo groot is en zo onvermijdelijk is, dan kun je duidelijk toch de oorzaak aanwijzen en zeggen: nou kijk, dat komt door dat grote leger. Maar gemeente, dat bedoel ik niet. Ik wil wat dieper afsteken. Ik wil wat dieper afsteken tot ons hart. Hoe komt het dat wij mensen diep in ons zoveel angst hebben, zo bang zijn, zoveel vrees hebben? En dat die vrees ook op kan spelen wanneer er een gevaar op ons afkomt, wat misschien wel levensbedreigend is. Dat komt omdat we gezondigd hebben. Dat komt omdat we in Adam gevallen zijn. Dat was het eerste ook wat bij Adam tevoorschijn kwam na zijn diepe val, dat hij vreesde. Vreesde voor datgene wat op hem afkwam. Want wat gebeurt er dan als het gevaar stapje voor stapje op je afkomt? Dan begint het geweten te spreken. Dat zie je soms bij de meest verstokte zondaar. Iemand die jarenlang bijvoorbeeld een moord heeft verzwegen en rondloopt. Denk aan de moord op Nicky, die wat nu in het nieuws is. En die man die is onvindbaar, die moet zich ergens in de natuur verstopt hebben. Maar die man die zwerft daar rond omdat hij vreest. Hij is bang. Hij is bang dat hij gevangen genomen zal worden. Hij is bang dat hij terechtgesteld zal worden. Dat leeft in een mens. Dat zie je soms bij verstokte zondaren, als ze dan gearresteerd worden, dat dan die vrees naar boven komt. En wat is dat dan, die vrees? Is dan op dat moment het zo bij een zondaar dat hij dan zegt: omdat ik zulk een verschrikkelijke daad heb gepleegd, een afschuwelijke zonde? Nee, gemeente. Het is vooral voor het gevolg ervan dat een mens vreest. De straf die daarop volgt, die wel verdiend is. Zolang een zondaar niet door de Heilige Geest echt verootmoedigd wordt en boetvaardig gemaakt wordt, dan is er niet die rechte vrezen des Heeren. die werkelijk zondaar maakt voor God. Maar dan is er de angst. Angst voor de dood en voor de straf en voor wat er allemaal zal komen. Denk maar bijvoorbeeld aan de reactie van Belshazzar, de koning van Babel. Als hij opeens die hand ziet verschijnen, dan knikken zijn knieën. Dan denkt hij, wat overkomt mij nu? Van de angst. En dan grijpen we wel naar middelen. Denk aan de zeelieden. Op het schip wat Jona is. Ze beginnen hun God aan te roepen. Ze schreeuwen naar hun God. Een mens is bezet met angst en vrees van nature. En geneigd om dan in paniek te raken. En dat gebeurt bij deze jongen ook. Het is een uiting van ongeloof. Ach, mijn Heer, wat moet ik doen? Wat moeten wij doen? Een gevolg van zijn blindheid. Hij ziet het niet. Ja, zegt iemand, hij is toch nuchter, dominee? Hij ziet het wel. Nee, hij ziet het niet. Hij ziet niet wat Elisa wel ziet. Hij ziet namelijk de almacht Gods niet. Hij ziet de genade Gods niet, gemeente. En dat is zo van belang, om dat te leren zien. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, waarom er niet gevreesd hoeft te worden. Als die jongen binnengekomen is in het huis waar Elisa zich bevindt, jongens en meisjes, dan ziet hij dat Elisa rustig blijft. En dan zegt Elisa, vrees niet. Want die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Dat is een belofte. Ik zeg hem nog een keer, vrees niet. Want die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Dat is een wonderlijk antwoord. Want ja, ga maar eens even tellen, jongens en meisjes. In dat kamertje in dood, dan ben je zo uitgeteld. 1, 2. Nou ja. Naar de muur toe en ga dan eens tellen. 1000, 2000, 3000, misschien wel 10.000 soldaten. Niet zo in één oogopslag te tellen. Dat is een wonderlijk antwoord. Dat is een raar antwoord. Kijk, als je dat letterlijk opvat, ja, dan is dat toch geen nuchter antwoord. Dan strijdt dat toch met de werkelijkheid. En hoe dikwijls zijn wij ook zo aan het berekenen, geliefde gemeente. Maar juist, dat antwoord van Elisa, daar daagt deze jongen en ook ons uit om na te denken. Wat betekent die belofte? Wat is de inhoud van die belofte? Wat bedoelt Elisa daarmee? Nou, zegt een jongen die goed meegelezen heeft, die zegt, ja dominee, dat staat duidelijk in vers 17, want daar staat natuurlijk dat als dan de ogen worden geopend, dan ziet hij vurige paarden en wagens rondom Elisa, dan ziet hij een groot leger van engelen achter die soldaten staan. Oho, niet te snel antwoord geven. Niet te gauw antwoord geven. Dat is wel waar wat je zegt. Maar je moet eerst goed luisteren naar die belofte. En dan wil ik twee woorden eruit lichten. Namelijk het woordje meer en het woordje bij ons. Vrees niet, want die bij ons zijn, die zijn meer. Meer. En dat bedoelt Elisa niet in de eerste instantie kwantitatief. Dus dat je gaat tellen, maar vooral kwalitatief. Dat bedoelt Elisa vooral ook de persoon die daarachter staat. En dat is de levende God. Die vijand is wel machtig, maar God is almachtig. En Elisa gelooft dat God achter hen staat. En wordt hij niet in de Bijbel genoemd de Heere der Heerscharen? Dat betekent van de legermachten, de God van de legermachten. In wiens ogen een mens is als een stofje aan de weegschaal en de volkeren als een druppel aan een emmer. En dan het tweede wat in die belofte opvalt, dat is dat Elisa zegt, die met ons. Elisa zegt hier niet van, die met mij zijn, maar die met ons zijn. En wie bedoelt Elisa daarmee? Bedoelt hij daar alleen hij zelf en zijn jongen mee? Die met ons zijn? Nee, gemeente, ik geloof dat we die kring mogen verbreden. Dat blijkt ook straks als hij dat Syrische leger mee gaat nemen naar Samaria en laat zien aan koning Joram hoeveel macht de God van Israël heeft die bij ons zijn. Daar bedoelt Elisa het verbondsvolk mee, daar bedoelt Elisa Israël mee. De Heere heeft zich verbonden aan dat verbondsvolk. En we kunnen de kring nog breder trekken, gemeente. Daar bedoelt de Heere Gods kerk mee. Want wat is dit voor een aanslag? Dit is een aanslag die gepleegd wordt aan een van Gods knechten. Die deel uitmaakt van de kerk des Heeren. En nu zal waar worden wat we gezongen hebben met Psalm 34. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen. Ja, gemeente, zo mag deze belofte gepredikt worden ook aan de kring der gemeente. Zoals wij hier vergaderd zijn, horen jullie dat, jongens en meisjes? Hoor je dat? Ouderen in ons midden die bij ons zijn, die zijn meer dan die bij hen zijn. Hoe is dat nou bij u, als we dat dichterbij brengen? Bij jullie jongens en meisjes, als jullie bang zijn, misschien wel bang om te sterven, dat je daardoor niet slapen kunt. En dat je vader naar je toe komt en die probeert je wat gerust te stellen. Of je moeder gaat met je bidden. Of jullie gaan samen een psalm zingen. En dat je toch maar niet kunt slapen omdat je voelt, als ik vannacht sterf, dan ga ik naar de hel. Dat is natuurlijk een ontzaglijke gedachte. Of een ouder in ons midden die echt voelt, ik takel af. Ik word minder, soms in mijn verstand, dat ik de dingen niet meer kan onthouden. En hoe moet dat nou als ik straks ga sterven en alles wat daartussenin zit? Of dat je een operatie tegemoet moet gaan en noem maar allerlei gevaren op. Hoe moet je daar nou mee omgaan, dominee? Vrees niet. Maar dominee toch, vrees niet, want die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Met hen. Met de duivel en al zijn trawanten. Met de vijanden van Gods kerk. Ja, maar dominee, ik ben toch nog niet bekeerd, ik heb nog geen nieuw hart. Maar blijf even luisteren voordat we daar antwoord op geven. Dan eerst de belofte. Vrees niet, want die bij ons zijn, die zijn meer dan die bij hen zijn. Hoe kan Elisa dat zo met vrijmoedigheid zeggen tegen deze jongen? Dat kan Elisa, omdat Elisa op dat moment het ware geloof beoefent. Zijn er nog kinderen Gods in ons midden die dat ook zo beoefenen? Die dat ook zo beoefenen met het oog op de gemeente, met het oog op je gezin, Met het oog op je kinderen en kleinkinderen. Het is zo van belang, jongens en meisjes, dat je daarop let. Dat je zegt, zijn er nog kinderen Gods in ons midden? Elisa was nog in het midden van het tienstammenrijk. Ja, ook dat goddeloze tienstammenrijk met die goddeloze koning Joram. Maar de goddeloosheid deed het verbond niet teniet. En dat is een enorme troost voor Gods knechten en voor Gods kinderen. Zolang de Heere zich nog niet teruggetrokken heeft. Jawel, dat hebben wij verdiend. Door onze zonden en ongerechtigheden. Maar dan toch hangt die wolk nog steeds boven de gemeente. Vrees niet, want die met ons zijn. Die zijn meer dan die met hen zijn. Kijk, en je voelt natuurlijk wel dat je daar geloof voor nodig hebt. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Hoe de vrees wordt weggenomen. Want Elisa die weet ook wel dat dat persoonlijk moet worden in het leven. Dat het uitspreken van die belofte voor die jongen niet zonder meer genoeg is. Dat dat persoonlijk kracht moet gaan doen in zijn leven. En daarom luister maar ieder voor jezelf. Ook jullie jongens en meisjes, dat je zegt, ja, die belofte kunt u nou wel zeggen, dominee. En u kunt wel zeggen, je bent gedoopt en de Heere heeft je bescherming beloofd. Maar ik zie het niet. En daarom moet er ook een wonder gebeuren in je leven. En dat zie je zo heel duidelijk in deze tekst. Zo prachtig verklaard. Als er staat in vers 17. En Elisa bad en zei de Heere, open toch zijn ogen dat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de jongen. En hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Kijk, en daarom zijn er twee soorten mensen in de kerk. Blinden, geestelijk blinden en degene die aanvankelijk mogen zien. Die door genade dat mogen zien, zoals Elisa dat zag. De scheiding loopt dwars door de gemeente heen. En dat betekent dus dat bij deze jongen zijn ogen gesloten zijn, niet letterlijk, maar geestelijk. En dat hij verblind is door het ongeloof, waarin wij van nature allen geboren worden, zodat wij dat niet zien. Dan zien wij wel de gevaren op ons afkomen. En dan zien wij soms ook wel wat de gevolgen zullen zijn wanneer dat gevaar ons treft. En dan zien we soms ook wel vanuit bange vrees wat uiteindelijk onze eindbestemming zal zijn. Als ik dan zou sterven, dan gaat het geweten spreken. Vanuit de natuurlijke blindheid, gemeente, zien wij niet die andere kant. En daarom, Heere, open toch zijn ogen dat hij ziet. En dat geldt niet alleen voor degenen die nog volstrekt blind zijn in hun natuurstaat, maar ook voor degenen die de Heere vrezen. Want ook zij hebben telkens weer last van die overblijvende blindheden. Omdat ze een tweemens zijn. Geloven is nu eenmaal geen vanzelfsprekendheid. Dat is een geschenk van de Heilige Geest. En daarom bidt Elisa hier, open toch zijn ogen. Ook een kind van God kan zo verblind worden door de omstandigheden, door de duivel en het overblijvend ongeloof, dat zij het niet zien. En daarom hebben zij ook telkens weer dat wonder nodig, dat die ogen
geopend worden. En wat doet Elisa dan? Dan gebruikt hij de naam des Heren. Staat heel duidelijk met hoofdletters. Heren. Dus dan pleit hij op het verbond. Dan pleit hij op die belofte die hij net uitgesproken heeft. Pleiten, gemeente, dat is niet een vanzelfsprekendheid. Dat is een geloofsoefening. Daar heb je ook geloof voor nodig. Pleiten is maar niet een beetje oppervlakkig zeggen van Heer, maar ik ben gedoopt. Mag dat dan niet, dominee? Jazeker, doe dat maar, hoor, jongens en meisjes. Dat mag gerust als je bang bent. Dat je zegt, Heer, ik ben gedoopt. Maar ik hoop dat je het aanvoelt. Dat je zegt, oh, wat heb ik toch nodig dat de Heilige Geest mij dat geeft. Aan pleiten, dat is eigenlijk een zaak dat je de klomp tussen de deur houdt. Dat je heilig brutaal wordt. Heilig brutaal. Dat je ziet die deur staat op een kier. En dat is de deur van God. En dat je je klomp tussen de deur houdt. En dat je zegt, Heere, ik laat u niet los tenzij dat gij die vrees bij me wegneemt. Heere, wilt gij mijn ogen toch openen dat ik het mag zien wat gepredikt wordt. Want dat zal je moeder ook wel gezegd hebben en je vader. Dat God je vergeven wil, je zonden wilt wegnemen. Dat God je een nieuw hart wil geven. Dat God in je leven wil komen. Dat God je wil beschermen tegen vijandelijke machten. Dat zal de dominee tegen u ook zeggen, oudere, wanneer hij bij het ziekbed is. Maar u voelt wel, hij kan het je niet geven. Dat kon Elisa ook niet. Heere, open toch zijn ogen. En dan opent de Heere zijn ogen. En als hij dan naar buiten kijkt, misschien dat het huis zich ook wel op de muur van de stad bevindt, dan ziet hij opeens wat hij eerst niet zag gemeend. Dan ziet hij een leger van paarden en wagens, vurige paarden en wagens. En dat woordje vurig, dat betekent dat het hier gaat om de engelen Gods. Legio, engelen. 10.000 × 10.000. We hebben ervan gezongen, Gods wagens, bovensluchtig werk zijn 10 × 10.000 sterk. Verdubbeld in getalen. Zie je het wel? Zie je het wel? En zie je wie daarachter staat? De almacht van God. Maar niet alleen de almacht van God, maar ook de genade van God. De trouw van God. Dat hij toch dat verbondsvolk niet in de steek laat, ondanks hun ongerechtigheden. Dat geldt ook ons, gemeente. Als we letten op onze afmakingen, dan zou de Heere zich allang kunnen terugtrekken. Let maar op uw gezinsleven. Let op uw eigen hart en leven. Maar laat de Heere dan toch nog die belofte laat prediken. Maar je hebt dan de belofte niet genoeg gemeen. Laat dat duidelijk zijn. Dat moet je persoonlijk deelachtig gemaakt worden door het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest persoonlijk je ogen daarvoor opent. En dat die belofte je persoonlijk geschonken wordt, aangenomen door een waar geloof. Zodat dat geloof gaat functioneren zoals Paulus dat zegt in Hebreeën 11 vers 1. Daar staat het geloof. Wat is dat? Wat is dat eigenlijk? Dat is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat is geloven. Geloven, dat is dus dat er een fundament gelegd is. Dat er dus stevigheid is. Zodat je zegt, ja, maar de Heere heeft toch tot mij gesproken. Die belofte heeft hij tot mij gezegd. Hij heeft tot mij gezegd. Vrees niet, want die met jou zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. En al zie je dan misschien wel de minderheid en de zwakheid en je eigen zondigheid en je bestaan. Maar als je echt dat mag zien in de belofte, dan zie je dat het de Heere is die in die belofte verborgen ligt. De Heere en zijn genade. En dat geeft hoop. Een bewijs der zaken die men niet ziet, die men hoopt. Als het geloof in de beoefening is, dan is dat het beste bewijs voor het bestaan van God. En dat God er voor je is, dat Hij is. En dat Hij is een beloner dergenen die Hem zoeken. Dat Hij is in Christus, geliefd. Wie Hij is in Christus. In de belofte ligt Christus altijd verborgen. Hij is voor het natuurlijk oog veracht. Een zwakkeling, een enkeling. Maar in de ogen des geloofs is Hij de leeuw van Juda. De sterke God. Die de overwinning heeft behaald voor zijn kerk, die de kop van de duivel heeft vermorzeld, gemeente. Kijk, en als het geloof in de beoefening komt, dan wordt de twijfel uit het hart verdreven. Omdat het verstand verlicht wordt. Kijk, en dat is eigenlijk dat je ogen geopend worden. Dat het verstand verlicht wordt. Dat je dat gaat zien. Dat je de eigenschappen van God gaat zien. En dat die eigenschappen afgedrukt worden hier in je hart. Dat je zoveel zekerheid voelt. En kracht voelt vanuit wie God is, de levende God. In Christus. Zijn genade. Dat voor een ogenblik die bange vrees weggedreven wordt. Vrees niet. Ja, dan gaat die psalm leven. Ik kan met mijn God door sterke benden dringen. En zelfs over muren springen. Ja, maar dominee, hoe gaat dat dan verder? Nou, dat is een hele goede vraag. Want kijk, als je ogen dan geopend zijn voor de inhoud van de belofte, dan moet die belofte wel toegepast worden. Die moet werkelijkheid worden. En dat zien wij in het vervolg van onze geschiedenis. Want daar staat er in vers 18. En als zij nu tot hem afkwamen. En dat zijn die Syriërs. Ja, dan komt het er toch op aan. Maar die Syriërs die komen stapje voor stapje dichterbij. En dat kleine stadje Dothan is een makkelijk stadje om in te nemen. En zij speuren de straten af. Ze zijn op zoek naar Elisa. En weldra vinden ze Elisa. En als zij nu tot hem afkwamen, als weer dat gevaar komt, als weer de oorzaak van al angst op je afkomt, wat doet Elisa dan? En dan staat er in vers 18, bad Elisa tot de Heere en zeide, sla toch dit volk met verblindheden. En hij, dat is de Heere, sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Zie je wel, gemeente, dat het geen vanzelfsprekendheid is. Ook voor Elisa niet. En in welke weg dan die belofte toegepast wordt. Elisa gaat bidden. En u kunt er gerust van uitgaan dat hij gebeden heeft. Heere, maak het nu waar. En dan zet hij het beste wapen in. Dat is het gebed. En dan gebruikt hij dat woord als een pijl. Die hij schiet naar de hemel. En dan zegt hij, Heere, sla toch dit volk met verblindheden. Het lijkt bijna cynisch. Eerst bad hij open toch de ogen van de jongen. En nu sla ze met verblindheden. En onze kanttekeningen geven de juiste uitleg, ook vanuit het Hebreeuws, dat het hier niet over gaat, jongens en meisjes, dat die Syriërs op dat moment volstrekt blind worden, dat ze helemaal niets zien. Maar onze kanttekeningen schrijven dat zij wel zien, maar toch niet echt.
zien.
Dat zij het niet begrijpen, dat zij het niet verstaan, dat zij niet doorhebben dat zij hier met Elisa te maken hebben. Toen zeide Elisa tot hen: dit is de weg niet, en dit is de stad niet. Volg mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En die Syriërs die geloven Elisa. Dat dat zo is. Je kunt natuurlijk heel spitsvondig gaan vragen aan deze tekst van: gaat Elisa hier soms liegen? Want zij zoeken toch Elisa. En Elisa die zegt hier: dit is de man niet die jullie zoeken. Daar kom je zomaar niet uit, gemeente. Ik las bij een verklader dat Elisa hier vooral koning Joram bedoelt. Dat het om koning Joram te doen was. Maar laten we dat maar rusten, we hoeven daar ook niet per se uit te komen. Maar kijk, daar gaat Elisa. Met dat leger. Ja, dat grote leger. Elisa loopt voorop. Elisa die gaat hen naar Samaria brengen. En tot hun verbazing zien de poortwachters Elisa aankomen met het grote Syrische leger. Laat ze binnen. En ze worden binnengelaten. En dan staan ze ergens, misschien wel op een centraal punt, ergens een plein in Samaria. En koning Joram die is inmiddels al gewaarschuwd en die ziet zijn kans schoon en hij zegt: mijn vader, zullen wij ze slaan? We kunnen ze nu in één keer natuurlijk doden. Nee, 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 zegt Elisa. Geef ze te eten. En dat moet koning Joram dan ook doen en hij doet dat ook. En hij geeft ze te eten en die Syrische soldaten, ze eten er lekker van en ze worden goed verzorgd. En ze zijn er verbaasd over hoe goed de koning van Israël voor hen is. En dat hij zijn kans niet schoon ziet om hen te doden. En als ze dan verzadigd zijn, dan zegt Elisa: stuur ze maar naar huis toe. En zo komen ze thuis. En vanaf die tijd heeft Israël geen last meer van de Syriërs. Wat is dat? Wat zit daarachter, gemeente? Daar zit de zorg van de Heere achter. Daar zit achter dat Elisa eigenlijk tegen Joram een preek wilde laten horen en wilde zeggen: Joram, zie je het nu? Want als er één blind was en is, dan was dat koning Joram wel. De goddeloze koning Joram die al zoveel wonderen van Elisa tot nu toe gehoord had. En dat Elisa laat zien wie de Heere is in zijn trouw over Israël. En dat de Heere Israël tot nu toe beschermd heeft, ook onder de goddeloze koning Joram. Elisa wilde laten voelen wat de roeping van koning Joram is. De roeping van koning Joram is dat in het buitenland er gezegd zal worden: de koningen van Israël, dat zijn goedertieren koningen. Want wie moest koning Joram afspiegelen? Niet minder dan Christus. Elke koning in Israël moest een type zijn van de komende koning. De Heere Jezus Christus. Die goedertieren koning. En daar ligt een prediking in. Want wat is de roeping van die koning der koning? Dat is om van vijanden vrienden te maken. Kijk, en dat liet Elisa hier voelen als een prediking. Maar Joram zag het niet. Ziet u het wel? Zien we het, gemeente? Wat hebben we toch telkens weer de opening van de ogen nodig, ook als dienaar des woords, maar ook als gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven, dat wij dat gaan zien. Wie God nu is. Dat God nog niet met ons afgerekend heeft naar onze ongerechtigheid. En dat God ons soms in zijn voorzienigheid bang maakt. Jongens en meisjes, vreesachtig. Maar stel je nou voor dat je je hele leven lang in onverschilligheid voort zou leven. En dat je een soort hardliner zou worden. Die nergens van onder de indruk is. En zo doorleeft. En alle vrees wegdrukt met een onverschillig woord. Ach, kan mij dat toch schelen. En dat je dan op je sterfbed ligt. En dat is dikwijls de praktijk dat de grootste helden beven op een sterfbed. Denk aan de filosoof Nietzsche. De godlogenaar. Die met angstkreten de eeuwigheid is ingegaan. Dat als je bang bent. Als er een gevaar op je afkomt. Dat je dan niet alleen maar denkt aan het gevolg. Wat zit daarachter. Maar dat je vooral naar de oorzaak toe gaat. En dat je zegt, o God. Ik heb tegen u gezondigd. En daarom ben ik niet veilig. Want dan is een mens niet veilig door. Als hij nog onverzoend door het leven gaat. En dat je dan. Ja, dat je dan terug mag vallen op. Ja, op je doop. Doe dat dan maar, jongens en meisjes. Heer, dat heb u toch toegezegd. En zou u dat waar willen maken? Zou u mijn ogen willen openen? Dat je net als die man doet. Die van kamer naar kamer liep. Met de strop om zijn hals. En dat hij zegt, ik ga naar de koning van Israël toe. Want de koningen van Israël, dat zijn goedertierenkoningen. Ga zomaar tot deze goedertierenkoning. Die van een vijand een vriend maakt. Amen. gebed. Heere, open onze ogen, opdat wij ook mogen zien. En telkens weer mogen zien. Door het ware geloof. Opdat wij werkelijk mogen ervaren dat de bange vrees die in ons hart leeft van nature vervangen wordt door de vrezen des Heren. Dat is dat kinderlijke vertrouwen op U. En wij bidden U of Ge ook zo met ons wil gaan deze dag. Breng ons vanmiddag ook weer in Uw huis. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Bewaar ons voor een onverzoend sterven. En wilt Gij Uw vleugelen over ons uitbreiden, ook in bijzondere omstandigheden. Heere, wilt Gij het door Uw Heilige Geest geven, dat we ook in bijzondere omstandigheden geopende ogen mogen krijgen. Om te verstaan wat het is om te steunen op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Op de almacht en de genade van God, die verworven is door U, o Heere Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij het vierde vers van 54, want God wil mij zijn bijstand bieden. Het vierde van 54. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
2 maar 1 minuut.